mij net stond, dacht ik, Heer, hoe groot bent u? U kunt mij persoonlijk. De koningen der koningen, ik heb hem aanstaan als het goed is. Ja, daar komt u volgens mij wel of niet? Ja, techniek? Ja, hè?
Ja.
Techniek? Ja. En Pieter gaat niet samen.
Iedereen komt niet samen.
Ja. God is groot. Weet je, dat hij jou al persoonlijk kent, dat is al, ja, voor mij is dat iets onbegrijpelijks. Maar het is wel zo, omdat zijn woord dat zegt. Ik wil het vandaag hebben over geloof en volhouden in volharding. In Lucas 7, vers 50, zei Jezus tegen een zondares, uw geloof heeft u behouden. Lucas 7, vers 50. Het is behoorlijk aan het schudden in de gemeente en in Nederland, maar ook in de wereld. We zien dat alles ontvouwd wordt en dat Jezus snel terugkomt. En wat moeten wij als christenen dan doen? We moeten geloven. We moeten geloof hebben. Want uw geloof heeft u behouden, zegt Jezus. En hoe kunnen we behouden worden? Door ons geloof. Het lijkt me vanzelfsprekend als we spreken over het behouden worden door het geloof. Dat we dan ook een oprecht geloof hebben. En als we een oprecht geloof hebben, lijkt het mij ook logisch dat we dan ons leven God op de eerste plaats zetten. En daar kan ons schoentje nog wel eens wringen. Daar kan het wel eens misgaan. Misschien is het uw en mijn ervaring dat het soms, of misschien iets vaker dan dat we willen, dat het zo moeilijk is om God op de eerste plaats te zetten. Dat we in onze dagelijkse beslommeringen ons soms verplicht voelen om God even opzij te zetten, omdat we het zo druk hebben. Omdat er dingen zijn waarvan wij vinden dat ze belangrijker zijn dan ons geloof en vertrouwen. Hoe komt het dat je als christen toch zo vlug hervalt in een soort van gewoonte? Dat we zonder dat we er erg in hebben, zonder dat het eigenlijk onze bedoeling is, dat ons geloof terechtkomt in het vakje vrije tijdsbesteding. En dat we ons zoveel zorgen maken over onze dagelijkse dingen. En terwijl God zegt in Lucas 12 vers 22. Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, nog over je lichaam. En over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Het geloofsvuur dat in het begin zo hevig was, dan kijk ik ook naar mijn eigen leven, toen ik pas tot bekering kwam, toen schreeuwde ik het van de daken. Dat wat God in mijn leven gedaan heeft. En je ziet dat het minder wordt. Dat is een valkuil. Het geloofsvuur dat in het begin zo hevig was, wordt zo gauw herleid tot een waakvlammetje. We maken wel goede en oprechte voornemens, maar toch hebben we het gevoel dat we telkens opnieuw falen. Ik denk niet dat ik het aan het dak, dat ik aan het dak dromen ben als ik zeg dat we 's avonds gemakkelijker naar de iPad grijpen of tv gaan zitten kijken dan dat we de Bijbel in de hand nemen. Ik spreek zeker ook tot mezelf, hè. Het ontbreekt ons aan volharding. Daar waar wij het vaak laten afweten, bleef Hij, Jezus Christus, volharden. En wat is nou volharden? Heel simpel, het is volhouden. Je niet uit je veld laten slaan. Gefocust blijven op het doel. Het kan moeilijk worden. Het kan tegenvallen. Of erger, het kan helemaal misdreigen te gaan. En toch ga je door. In het begin is alles nieuw en ben je enthousiast. Maar op momenten dat het tegen zit, blijkt hoe serieus en toegewijd je echt bent. Want dan komen de vragen. Waar doe ik dit eigenlijk voor? Is het het wel waard? Gaan mensen niet denken dat ik gek ben, omdat ik zo met mijn geloof bezig ben? Het is mijn hoop om u vandaag met de kracht van de Geest te bemoedigen, door te volharden in geloof, zodat ook u behouden wordt door geloof. We gaan straks een stukje lezen uit Hebreeën 12, maar eerst gaan we naar hoofdstuk 11 van Hebreeën. Het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Stuk voor stuk geloofshelden die getuigen waartoe het geloof allemaal in staat is. Maar weet u wat ik zo prachtig vind? Dat zijn geen geloofshelden. Ze zijn zoals wij ook zijn. Het waren mensen zoals u en ik. Met al hun talenten en al hun gebreken zoals u en ik. Het waren zondaars zoals u en ik. Waarmee ik wil zeggen dat wat zij konden, dat kunnen wij ook. Door de kracht van geloof. In hoofdstuk 11 wordt tot 20 maal toe begonnen met door het geloof. Door het geloof heeft Noach eerbiedig de ark toebereid. Door het geloof is Henoch. Door het geloof is Abraham. Door het geloof heeft Sara. En door het geloof heeft Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rachab, al deze mensen. Hun getuigenissen zijn zo overduidelijk dat er wordt geschreven in vers 32 van hoofdstuk 11. Wat moet ik nog verder aanvoeren? Geloofshelden. Maar ook zoals wij. Alsof men wil zeggen, als je dat al niet wil geloven, wat moet ik dan nog zeggen? Immers, wordt er vervolgd, de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en de profeten. U merkt het, de getuigen zijn talrijk en overtuigend. En zo komen we in hoofdstuk 12. En dat is de tekst die centraal staat, die ik graag met jullie wil lezen. En ik lees hem in de basisbijbel. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. En alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. En als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. De NBG-vertaling zegt, omdat gij niet matheid van ziel verslapt. We moeten ons richten op Jezus Christus. Hoe kunnen we door geloof behouden worden? Door met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Het is een vergelijking met een loopwedstrijd. We moeten de wedloop lopen. Denk aan een atletiekwedstrijd. De tribunes zitten vol. Heel die wolk van supporters, heel die wolk van getuigen die ons voor zijn gegaan. Ze zitten de atleten op te jutten om aan te sporen waardoor zij haast bovenmenselijke inspanningen in staat zijn. De adrenaline giet door het stadion. Er heerst een ongelofelijke ambiance. Deze wolk van gelovigen laten zien dat we kunnen, dat we door moeten gaan en waar je ook in zit, geloof niet te verliezen. Jezus zelf is de ultieme voorbeeld van iemand die daadwerkelijk tot het uiterste ging. In de evangelie kunnen we lezen dat hij geen half werk heeft verricht, maar helemaal Gods wil gedaan heeft. Jezus wist dat hem het lijden te wachten stond. En toch ging hij door. Hij wist het. Die weg die Jezus moest wandelen, hij wist wat er ging gebeuren. En hij liep niet weg voor de gevolgen. Integendeel, uiteindelijk werd het zijn dood. Een verschrikkelijke dood aan het kruis. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Hoe heeft hij zo kunnen volharden? Omdat hij gefocust bleef op de toekomst. Hij kon deze lijdensweg doorstaan omdat hij gericht bleef op de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Een plaats aan Gods rechterhand. Hij kon deze weg alleen maar gaan door volharding in het geloof. Door kracht van het geloof. Hij heeft daar in de tuin van Gethsema wel een strijd gestreden. Vader, laat deze beek aan mij voorbij gaan. Hij wist wat er ging komen. Maar gelukkig, Jezus heeft volgehouden. Denk nog eens aan die tribune vol met geloofshelden, geloofsgetuigen. Al zijn ze gestorven, hun getuigenis is niet verstomd. Levend en krachtig komt het naar ons toe in Gods eigen woord. En eigenlijk roepen ze ons één ding toe. Leef, leef, leef door geloof. Zoals al gezegd waren, deze geloofsgetuigen waren zondaren, zoals wij. En als we hun namen lezen, dan weten we dat ze bepaald niet vlekkeloos waren. Denk aan Abraham met zijn leugens, aan Jacob met zijn bedriegerij, aan Mozes die de Egyptenaar doodsloeg. Maar toch hebben zij allen door alles heen in God geloofd. En na elke misstap zijn ze opnieuw berouwvol naar God gestapt. En ze roepen ons op om hetzelfde te doen. Als u een misstap hebt begaan, dan is dat jammer. Maar weet dat u steeds met een berouwvol hart naar God mag teruggaan. Om hem vergeving te vragen. En hij zal u vergeven. Hij wil u leren om te volharden in geloof. Zodat hij door geloof behouden wordt. Velen denken dat het voldoende is om te zeggen, ik geloof in God, wat op zich natuurlijk prima is. Maar het is dan alsof ze hun geloof op een roltrap gaan staan. Ze verwachten dan dat die van hun vanzelf naar boven voert. Zonder dat ze daar zelf een inspanning voor doen. De welvaart die we vandaag de dag kennen, zorgt ervoor dat we het vanzelfsprekend gaan vinden dat het allemaal gemakkelijk moet gaan. De welvaart verslapt onze geestelijke weerstand. En daarom moet er vaak strijd gestreden worden. En soms ook heel veel leed geleden worden. Om te verharden in het geloof. En daarom mogen we elkaar de vraag stellen. Zien we ons leven nog wel als een loopbaan? Of leven we er maar op los? Of gaan we voor een gemakzuchtig christendom dat de weg van de minste weerstand kiest? dan dreigt die nonchalantie, die onverschilligheid. Dan ontstaat er een matheid van ziel. Niet voor niets, zegt de Bijbel in Romeinen 12, vers 11. Wees in ijver onverdroten. Wees vurig van geest en dient de Heere. De basisbijbel zegt, stop nooit met je best te doen om de Heer te dienen. Dien de Heer vol vuur. En dat hoeven we niet alleen te doen. Bij onze bekering ontvangen we de Heilige Geest, de hulp die we nodig hebben en die er altijd bij ons is. Handelingen 1, vers 8. Dat is een bekende tekst. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Het geloof wordt ons gegeven uit genade. En genade wil zeggen dat we iets krijgen wat we niet verdienen. Maar we moeten er wel wat voor doen. Jacobus 2, vers 26 zegt. Jacobus 2, vers 26. Dat een geloof zonder werken een dood geloof is. Geloven is een vuur waar dagelijks hout moet opgelegd worden. Het heeft brandstof nodig. Daarom moet het vuur constant aangewakkerd worden. En dat is met ons geestelijk leven net zo. Het vuur blijft branden door het woord dagelijks tot je te nemen. In Handelingen heeft Barnabas het over het voornemen van hun hart. In Handelingen 11, vers 23 en 24. Toen deze aankwam en de genade God zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd. Neem je plechtig en welbewust voor altijd bij de Heer te blijven. Ondanks alles. Ongeacht of anderen hetzelfde doen of niet. Al zouden je vrienden niet volhouden, jij wel. Als je gezin niet meekomt, jij zet door. Als er zware tijden aanbreken, jij weigert het om op te geven. Dat is het voornemen van je hart. Blijf je geloof behouden. Het is zo belangrijk. Hebreeën 11, vers 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toren des konings te duchten, want hij bleef standvastig, als ziende de onzienlijke. De basisbijbel zegt, doordat hij God geloofde, heeft hij Egypte verlaten zonder bang te zijn voor de wraak van de farao. Want hij had een rotsvast vertrouwen op God. Het was alsof hij God, die niet te zien is, kon zien. En zo moeten wij leven. Zo'n vertrouwen moeten wij op God hebben. Wat er ook in ons leven gebeurt. Of het nou op je werk is. Of in je gezin is, misschien bij jezelf is. Hou dat rotsvastige vertrouwen. We zagen dat Mozes Egypte heeft verlaten, zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig. De onzichtbare dingen zijn eeuwig. Ze veranderen niet. Ze staan in het woord. Blijf in het woord. Neem niet 5 slordige minuten per dag voor de Bijbel. Lees het. Neem het tot je. Mediteer erover. Geloof het. Leef eruit. Vraag de Heilige Geest om het levend voor je te maken. Dan zal het woord zo reëel voor je worden, dat niets in deze wereld je kan verleiden tot enige ontrouw aan Jezus Christus. We hebben het vanmorgen nog gezegd. Er is kracht in zijn woord. Er was in Londen eens een dochter van een Zweedse voorganger. En die ging 3 maanden bij iemand in huis wonen om Engels te leren. Het was mooi. Het was een mooi getalenteerd meisje met een prachtige zangstem. Haar vader was voorganger van de grootste Pinkstergemeente in Zweden. En ze was opgegroeid in een uitgesproken Pinksterkring. En toen dit meisje 1 jaar of 14 was, luisterde ze naar alles wat haar vriendinnen op school over haar praten. Het is jammer dat de jeugd er niet bij is. Want zo gaat het wel. Over alle pleziertjes, de tienerfeestjes, de disco en die soort dingen. Ze raakte meer en meer geïnteresseerd en zei op een dag tegen haar vader: papa, ik wil u bedanken voor de goede zorg die u mij heeft gegeven, voor de manier waar u mij heeft opgevoed en de dingen die u mij heeft geleerd. Maar ik wil vanaf nu een andere weg inslaan. Ik wil ontdekken wat de wereld te bieden heeft. Ik hoor mijn vriendinnen erover praten. Ik wil het zelf ook ontdekken. En haar vader, een wijze man. Ik vind het inderdaad een hele wijze man. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Zei: mijn dochter, je moeder en ik zullen voor je bidden. Hij ging niet met haar in discussie. Hij zei niet dat het verkeerd was. Hij zei: we zullen bidden voor jou. En diezelfde nacht kreeg ze een meest bijzondere droom. In haar droom zag ze 2 steden. Eén ervan was een moderne, mooie stad. Overal flitsende lichten, glitter en glans. En aan de andere kant van het dal lag een andere stad. Met een ander soort licht. Het flitste niet en het schitterde niet, maar het was kalm en regelmatig. En terwijl ze keek naar de stad met die flitsende neonlichten, stelde zich een man aan haar voor. Hij was goed verzorgd, zag er zeer ontwikkeld uit en was heel mooi gekleed. Hij zei: ik wil je graag rondleiden in deze stad. En ze ging met hem mee. Maar hoe langer ze met hem mee op pad ging, hoe lelijker hij werd. En al snel besefte ze dat het de duivel zelf was. Toen ze in ontzetting stilstond, gingen 1 voor 1, gingen de lichten uit. Totdat ze in volkomen duisternis was gehuld. Ze draaide zich om naar de andere stad en zag dat die nog even helder en licht was als altijd. En ze ging de volgende dag ging ze naar haar vader toe en zei: papa, ik ga met u mee naar de kerk. Ze was een verstandig meisje. Ze luisterde als de Heer sprak. Weet je, er komt een nacht dat alle lichten zullen uitgaan. En die nacht komt snel. Al deze shows zullen vervagen. Het lijkt in de wereld allemaal zo mooi. Maar vergis je niet, het is bedrog. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk... Gelukkig, Natalie zit hier. Maar als ik dan naar Esra kijk en naar Sam kijk, weet je, de wereld die trekt zo gigantisch aan de jeugd. Ze komen met allemaal leugens. Kijk naar de drugs, wat tegenwoordig op elke hoek van de straat te koop is. Er komen steeds weer nieuwe dingen. Steeds meer verleidingen. En daarom is het zo belangrijk, wat we ook zeiden, om voor de kinderen te blijven bidden en strijden. Daar hebben we het gisteren ook nog over gehad. De jeugd heeft het moeilijk. Marciano heeft het moeilijk in deze wereld. Maar we weten één ding, als Marciano dicht bij Jezus blijft, dan zal hij een voorbeeld zijn voor deze wereld. En zulke jongens hebben we nodig. Die de scholen ingaan en zeggen, Jezus is Heer en Koning. Deze jeugd hebben we nodig. En Ezra, de wetenschap, die zegt dat God bestaat. Ik geloof. We bidden elke dag voor hem. Ik geloof dat er een tijd gaat komen dat hij zijn hart aan Jezus gaat geven. En dat al die leugens, wat de wetenschap allemaal vertelt, al die leugens weggehaald zullen worden. En dat hij zal zien dat Jezus Heer en Koning is. Ik geloof in genieten van het leven. We mogen plezier hebben. Soms zeg ik wel eens, moeten we nou elke dag zoveel strijd voeren? Soms zijn we te moe om te strijden. En dat kan ik me soms best wel voorstellen. Er gebeuren soms dingen in je leven die best wel zwaar zijn. Maar moeten we nu zo in angst leven? Of kunnen wij alles aan hem geven? Want alleen door hem ben je vrij. En wat houdt die strijd in? Ik geloof dat je je geloof moet behouden in elke situatie waar je zit. Als je de dag begint met te zeggen, Heer, alles wat er gebeurt vandaag is onder uw controle. Als we elke situatie voor Gods troon brengen. En als we soms in een situatie zitten dat we niet kunnen strijden, dan mogen we weten dat er broeders en zusters zijn die voor jou bidden en strijden. Dat is het mooiste, om gemeente te zijn. Dat is mooi om die eenheid te hebben. Dat wanneer jij valt, ander je oppakt. Elkaar ondersteunen. Met de moeilijkheden bij elkaar kunnen komen. En ook als je slaapt, mag je weten dat de Heer over je waakt. Psalm 3, vers 6 en 7... Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. In Psalm 4, vers 9 staat, hoef je niet op te zoeken. In vrede zal ik gaan liggen en inslapen. Want u alleen, Heer, doet mij veilig wonen. Psalm 127, vers 1 en 2. Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken. Het heeft geen zin om vroeg op te staan en tot laat te werken. Het heeft geen zin om zo te zwoegen voor je eten. Want aan de mensen die van hem houden, geeft de Heer wat ze nodig hebben. Zelfs wanneer ze liggen te slapen. Ik geloof erin dat we een orde en een structuur moeten hebben in ons leven. Ik beantwoord mijn post en betaal mijn rekeningen. Met beide voeten sta ik stevig op de grond, maar mijn ogen zijn gericht op het onzichtbare. Er is zo'n dunne grens tussen ons en de eeuwigheid. En soms denk ik wel eens aan de hemel, waar zo'n heerlijkheid is, waar zoveel rust is, waar geen ziekte is en waar geen pijn is. En toch klaag ik niet over het leven hier op aarde. Vergis je niet, het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Maar klagen is wat anders. God heeft mij beter behandeld dan dat ik ooit had kunnen hopen of verdienen. Maar vergeet nooit dat er een wereld is die verder gaat dan de tijd. In 1 Johannes 2 vers 15. Maar ik wil niet de wereld lief hebben, noch de dingen van de wereld. Want indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En ik heb alles te danken aan mijn vader. In geen enkel opzicht wil ik ontrouw zijn aan hem. Ik wil hem mijn dankbaarheid en waardering tonen. Hij heeft mij tot zijn kind gemaakt, een erfgenaam van Christus. Ik wil hem laten merken dat ik zijn goedheid waardeer. Ik wil mijn ogen gericht houden op de onzichtbare dingen. We moeten God zo dankbaar zijn voor wat hij voor ons doet. Geef niet op. Als je fouten maakt, iedereen maakt fouten. Geef nooit op. Dat is wat de duivel doet. Als je een fout maakt, eerste wat de duivel zegt, komt nooit meer goed. Komt nooit meer goed. Denk jij nog dat God van jou houdt? Geloof er niks meer van als je zoveel fouten gemaakt hebt. Maar God blijft trouw. Als je fouten maakt, geef nooit op. Anderen voor jou hebben gefaald. Ik ben er één van. Een van de sluwste trucs van de duivel is je te overtuigen dat je een mislukkeling bent. En dat je net zo goed kunt opgeven. Hij zal proberen te vertellen dat God het niet meer met je ziet zitten. Geloof hem niet. Hij is een leugenaar. Psalm 37. Als je leeft zoals de Heer het wil, geniet hij van je en helpt hij je. Stel dat je valt, dan grijpt hij je hand, want hij zal je redden. De koningen der koningen, de heren der heerscharen, grijp mijn hand vast om mij te redden. Hoe mooi kan het zijn? Jesaja 43, vers 1 en 3. God zal zijn volk weer uit de landen verzamelen. Maar nu zegt de Heer, volk van Israël, ik ben je maker. Ik heb je gevormd. Israël, wees niet bang, want ik heb je gered. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen. Want ik, de Heer, ben je God. Ik ben de heilige God van Israël. Je redder. Ben je wel eens gevallen? Onthoud goed dat je niet volledig zult neerstorten. Want de Heer heeft nog altijd je hand vast. Weet je hoe David dat wist? Omdat hij was gevallen. Heel diep. Tragisch diep. Hij pleegde overspel. Hij arrangeerde de dood van de man wiens vrouw hij had bestolen. En toch vergaf God hem en herstelde hem. David kon als geen ander zeggen, zelfs als ik val, geef dan niet op. God helpt je overeind. Vallen we niet allemaal een keer? Denk het wel, ik zal toch niet de enige zijn. En God zegt, geef niet op. Ik trek je eruit. Ook in het Nieuwe Testament was er een man die viel. Zijn naam is Petrus. En Jezus sprak de volgende woorden tot Petrus, wetend dat deze hem 3 keer zou gaan verloochenen. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Ik zat te kijken, ziften van tarwe, het is heen en weer schudden. Het heen en weer werpen, gelijk het koren van het kaf scheiden. Zonder u enige rust te geven met de ene verzoeking naar de andere verzoeking. Jezus schudt ook. Ik vond het nog wel mooi om te zien. Jezus doet het ook, maar het heet 7. Getal van de volheid. Rustig. Rustig 7. Niet, het moet niet nu direct. Het moet gelijk direct veranderen. God doet alles op zijn tijd. Jezus bad niet tot Petrus. En dat vind ik zo mooi. Jezus bad niet tot Petrus dat hij hem niet zou verraden. Maar dat zijn geloof niet zou bezwijken. Jezus zei niet, Petrus, wat maak je me nou dan? Je hebt me daar 3 keer verloochend. Dat kan ik niet goed vinden. Jezus praat daar helemaal niet over. Jezus zegt, houd je geloof vast. Dat is het allerbelangrijkste. Dus als je valt, strek je hand uit. En laat je Heer je weer overeind helpen. En geef niet op. Want Hij heeft niet opgegeven. En niet alle vraagstukken van dit leven worden in het hier en nu opgelost. Sommige kwesties worden pas beantwoord in de toekomst. Kijk naar de woorden die Paulus vanaf de gevangenis zei in 2 Timotheüs 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En als we het leven van Paulus zien, is dat heel knap. Als je het geloof wil behouden, dan zul je de goede strijd moeten strijden. Geloof is een strijd. Je kunt de strijd niet ontlopen en toch je geloof behouden. Als je de loop wilt uitlopen, dan moet je de strijd strijden. En Paulus zegt, ik heb alle 3 de dingen gedaan. Ik heb de loop ten einde gebracht. Ik heb de goede strijd gestreden en mijn geloof behouden. En vervolgens zegt hij, vanaf nu wacht ik op het uitreiken van de prijs. In 2 Timotheüs 4 vers 8 staat, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Op het moment dat hij dit schreef, was Paulus veroordeeld tot de doodstraf door een zeer onrechtvaardige, oneerlijke man, keizer Nero. Hij was een oneerlijke rechtszaak geweest, maar dat was niet het laatste woord. Paulus zegt dat er een andere oordeelsdag gaat komen. Er zullen prijzen worden uitgereikt. Dan zal de rechter volkomen rechtvaardig zijn. Het is de Heer zelf. Hij zal mij mijn prijs geven. Mijn overwinningskrans. Ook wij als gezin hebben al veel dingen overwonnen. Maar er is één prijs die nog gewonnen moet worden. En die ligt alleen klaar voor degenen die het geloof behouden. De goede strijd strijden. En de race uitlopen. Ik geloof dat Paulus trouw bleef tot het eind. Omdat hij iets zag dat de tijd overtrof. Hij keek uit op de eeuwigheid. Hij zag de grote prijsuitreiking. Dan zal het niet meer gaan om snelheid waarmee we hebben hard gelopen. Het zal de trouw zijn waarmee we hebben gediend. De nadruk van de Heer ligt op betrouwbaarheid. Onthoud goed wat Jezus zei in Matteüs 25 vers 23. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Voor de meeste van ons breekt vroeg of laat een tijd aan waarin onze volharding zal worden beproefd. En het zal niet gemakkelijk zijn. De verdrukking waar we dan doorheen moeten gaan, zal één ding zwaarder toetsen dan het andere. Onze trouw, zowel aan God als aan het lichaam van Christus. Ik wil in staat zijn mijn broeders en zusters aan te kijken en te zeggen, ik heb het geloof behouden. Ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat de test ons te wachten staat. We zitten er nu middenin. De test van karakter en loyaliteit. Als je de proef doorstaat, dan zul je er door Gods genade uitkomen. Als goud gelouterd in het vuur. Een leven in geloof is geen rustig kabbelend leven. Het gaat tenslotte om een wedloop. Het gaat niet om de snelste tijd, want als we over de eindstreep zijn, zijn we allemaal overwinnaars. Het gaat niet om de eerste te zijn, maar wel om de prijs die God wil geven. Hebreeën 12 vers 2 zegt, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Ik heb het geloof vastgehouden. En daar gaat het om. Wie in geloof voor God niet uit de stadblokken wil komen en geen lasten af wil leggen die hem hinderen voor de goede strijd, die mist het doel van het leven. Laten we het doel niet uit het oog verliezen. Als je loopt in een renbaan, kijk je ook niet links of rechts. Maar je krijgt vooruit. Zijn blik is gericht op het doel, de eindstreep. En zo moet ook onze blik alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs. Er is er één die voor ons uitstormt op de loopbaan van geloof. En dat is Jezus. Die het kruis op zich heeft genomen en de schande niet heeft geacht. Hij gaf alle vreugde prijs die hij eenmaal bij zijn vader bezat. Hij hield zich voor alles heen aan zijn vader, God de Vader, vast. Hij bleef vasthouden. Zelfs toen deze hem verlaten had. Verlaten wegens onze zonde. Hebreeën 12 vers 3 staat, vestig uw aandacht dan op hem. Laat uw blik alleen op hem gericht zijn. En niet in de omstandigheden in deze wereld. De kracht om te lopen kunnen al deze geloofstuigen ons niet geven. Ze blijven tenslotte toeschouwers. Ons aanvoeren kan alleen Jezus. Hij heet niet alleen de leider van ons geloof, maar ook de voleinde van ons geloof. Het gaat om geloof. En deze wedloop die wij lopen, is geen zaak van spieren, maar van geloof. Amen.